zover deze schriftlezing. Gisteren hebben wij ons wat georiënteerd op de cultuur en de theologische situatie waarin het gaat over de engelen. En het liep een beetje uit op de aard van de engelen, de natuur van de engelen, dat zij de majesteit en de heerlijkheid van God vertegenwoordigen en afstralen. En dat ze zo op een hele concrete wijze de majesteit en de heiligheid van God voor ons tot een werkelijkheid maken. Om ons te verootmoedigen. En de leer van de engelen is bedoeld om ons tot aanbidding van God te brengen. Vanavond willen wij ons meer richten op het werk van de engelen in de herschepping, zoals vers 14 aangaf van Hebreeën 1, dat de engelen gedienstige geesten zijn die uitgezonden worden tot dienst van degenen die de zaligheid beërven zullen. Misschien is het goed om even onze geest daarbij te bepalen wat zo al de werkingen van de engelen zijn, zoals ze vanuit het Oude Testament tot ons komen. Gisteren noemde ik al even Genesis 3, dat die gerub die uitgezonden wordt met het vlammig lemmer van een zwaard om de ingang van de hof van Eden te bewaren, dat Adam en Eva zich niet meer zouden vergrijpen aan de boom des levens. We komen ze tegen bij Abraham. Die zat daar in de deur van zijn tent bij de eikenbossen van Mamre. En hij zag daar drie mannen voor zijn waarneming aankomen. En hij ging uit hen tegemoet en hij ontving hen. Niet alleen denk ik met oosterse gastvrijheid, maar ook met gelovige gastvrijheid. Hij waste hun voet. Hij zei: het zal een genade voor mij zijn als u bij mij wilt blijven. Hij gaf zijn vrouw de opdracht om meelkoeken te bakken. Hij liep naar zijn kudde toe en hij heeft een kalfje aangewezen en hij heeft tegen een knecht gezegd: maak dat in gereedheid voor deze gasten. En binnen de kortste keren stond er een maaltijd gereed en die gasten die zaten met Abraham aan die maaltijd. Toen hebben zij verteld, eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats hebben zij verteld dat over een jaar Sara een kind zou hebben. En de Heere zei: zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe? En toen heeft hij aan Abraham bekendgemaakt dat de zonden van Sodom eigenlijk een roepstem waren om het oordeel van God en dat hij gekomen was om de ondergang van Sodom te bewerken. De maat van hun zonde die was helemaal volgedruppeld en dat druppelde er nu overheen en nu was de tijd van het gericht gekomen. Twee van die gasten die zijn doorgegaan en dat waren engelen en die kwamen in Sodom binnen. En Lot heeft ze met dezelfde gastvrijheid ontvangen. Hij heeft zijn leven nog moeten wagen om die engelen in bescherming te nemen. En toen hebben die engelen verteld wat het doel van hun komst was. Wij, oordeelsengelen, zijn gekomen om de stad te verderven. En Lot is rondgegaan om zijn schoonzonen wakker te roepen. En die weigerde. Het was alsof hij jokte, leugens sprak. De dochters zijn wel meegegaan. Lot zelf, die draalde maar, zat blijkbaar vast aan Sodom, waar hij zoveel jaren had gewerkt en schatten had vergaderd. En met engelenkracht hebben zij hem bij zijn arm genomen en hem buiten de stad geplaatst. En hem zo in veiligheid gebracht. Je komt ze tegen bij Jacob, in een hachelijke situatie, die droom die hij gedroomd heeft, waarin de hemel werd geopend en hij de engelen Gods zag opstijgen en neerdalen, deze volgorde, langs die ladder die tot in de hemel reikte. Begon met het opstijgen, dat zal wel betekenen dat die engelen de noden en de zorgen die er bij Jacob waren, dat zij die langs die ladder omhoog brachten bij de levende God. En een paar hoofdstukken verder lezen wij hoe Jacob dat heeft ervaren toen hij voor die hachelijke ontmoeting met Esau stond in Genesis 32. Toen heeft de Heere een leger van duizenden engelen gezonden om Jacob te beschermen. Een heel bijzonder moment in het Oude Testament is ook de wetgeving. Je leest dat niet in Exodus 19, je leest dat ook niet in Exodus 20. je komt er wel een verwijzing naar tegen in de afscheidspreek die Mozes heeft gehouden. Als hij afscheid neemt van het volk en als hij afscheid neemt van zijn eigen leven in Deuteronomium 33, waar hij zegt, de Heer is van Sinaï gekomen, hij is aangekomen met 10.000 van de heiligen. En daar worden dan de engelen mee bedoeld. Stefanus in de rede tot het Sanhedrin verwijst er ook naar dat de wet gegeven is door de bestellingen van de engelen. Paulus in Galaten 3 vers 19 verwijst ernaar en ik denk dat Hebreeën 2 vers 2, waar staat dat het woord door de engelen gegeven vast is geweest, dat zal ook een woord zijn wat naar datzelfde gebeuren van de wetgeving op de Sinaï verwijst. Er zijn verschillende uitleggingen bij. Chrysostomus denkt dat je hier de engel met een hoofdletter des Heren moet lezen. Dus dat het zou gaan om de Heer Jezus Christus die de wet heeft gegeven aan de middelaar van het Oude Testament, Mozes. Calvijn die heeft meer de gedachte dat die engelen Gods aanwezig zijn geweest, hè, als een soort eregarde, als lakeien de heilige koning der koning vertegenwoordigend en dat God zelf die wet heeft gegeven aan Calvijn. Persoonlijk voel ik iets meer voor de uitleg die je bij Owen en bij Witsius en ook bij Luther tegenkomt. Dat de engelen de 10 geboden hebben uitgesproken. En dat dat ook de reden is dat die berg Sinaï beefde. En dat de donder en bliksem te zien was. En dat op deze wijze de engelen van God de gehoorzaamheid aan die 10 geboden als het ware hebben afgedwongen en de klem op het volk hebben gelegd om toch in de wegen van de levende God te wandelen. Verschillende keren komen wij roepingen tegen van mensen met een bijzondere opdracht in het Oude Testament. Denk aan Gideon, die bezig was om de tarwe te dorsen in het geheim en die engel van God die verscheen aan hem. En die heeft gezegd dat hij gezegend was, gij strijdbare held en Gideon heeft zijn hart en zijn verlegenheid en zijn mismoedigheid opengelegd en gezegd, dat lijkt wel of de Heer ons verlaten heeft. Hoe kunt u nou zeggen dat ik gezegend ben door de levende God en dat de Heer met ons is? Het tegendeel zien wij. Simson, zijn geboorte en ook zijn roeping, die werd aangekondigd door een engel bij zijn vader en zijn moeder. Een bijzonder moment is ook in Daniël. Daniël die heeft gelezen in de profetieën van Jeremia en dat het 70 jaar zou duren, die ballingschap. En die 70 jaren die liepen op een einde en er was nog helemaal niets van te zien dat die ballingschap op een einde liep en dat bracht hem in het gebed. Beloften van God zijn geen geruststelling blijkbaar. Ze zijn geen zandgrond, maar ze zijn een pleitgrond en zo heeft Daniël zich voor de Heere verootmoedigd. En hij, heel treffend is dan dat hij niet zegt dat het volk heeft gezondigd, maar dat hij beleidt, wij hebben gezondigd. En wij hebben nu onrecht aangedaan. Die diepe tonen van verootmoediging, die komen wij dan tegen in dat 9e hoofdstuk van Daniël. En dan eindigt hij zijn boetegebed met de woorden, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, om uw zelfs wil. En dan is de pleitgrond uiteindelijk niet zijn eigen belang en zijn eigen positie of zo, maar wij zijn toch naar uw naam genoemd. Wij zijn van u, het gaat om uw naam en het gaat om uw eer. De stad en het volk naar uw naam genoemd. En wonderlijk dat je dan in het 10e hoofdstuk leest dat Daniël op weg is gegaan. Hij is blijkbaar door God op reis gestuurd en dan ontmoet hij een man. En dat staat dan met een hoofdletter geschreven. En dat is een openbaring van de levende God. Iets van de heerlijkheid van God, zoals ook Johannes op Patmos dat zag. Dat heeft Daniël daar in dat 10e hoofdstuk gezien. Vlak in de buurt van de Tigris ontmoet hij die man. Hij ziet hem met linnen bekleed en zijn lenden zijn omgord met fijn goud van Ufas. Zijn lichaam is als turkoois. Zijn gezicht gelijk de bliksem. Ogen als fakkels. Armen en voeten gelijk verf van gepolijst koper en zijn stem als een stem van een menigte wateren. En geen kracht blijft er in Daniël over. En Daniël staat daar bevend en dan gaat de Heere tegen hem spreken en die zegt dan tegen hem, vanaf het eerste moment, Daniël, dat u bent begonnen te bidden, uw boetegebed, heb ik uw gebed gehoord. En toch zijn er alweer 21 dagen voorbij gegaan. En de Heere geeft er ook een uitleg van. Hij zegt, ik kon niet eerder tot u komen, want eerst moest de aartsengel Michaël met de vorst van Perzië strijden en toen kon ik pas tot u komen. De aartsengel Michaël, die wordt hier genoemd. Dus we krijgen een heel klein doorkijkje in wat er eigenlijk in politieke omstandigheden aan de hand is. Dat is niet zomaar een neutraal, menselijk en psychologisch gebeuren, maar daar zijn geestelijke machten en geestelijke krachten aan het werk. In het bijzonder aan koningshoven hebben zich de boze geesten genesteld en die aartsengel Michaël moet strijden tegen die geestelijke machten die daar zijn. Het wordt hier voorgesteld alsof God afhankelijk is van de kracht en het optreden, de strijd van die aartsengel Michaël. Nou, we zijn natuurlijk rechtzinnig genoeg om dat in een juist kader te zetten, maar de Heere wil ons wel laten zien dat die macht van de engelen en dat optreden van de engelen, dat dat heel serieus genomen wordt. En dat hij werkelijk door middel van middelen werkt en dat hij niet buiten engelen omhandelt. Is het in het Nieuwe Testament minder geworden, dat optreden van engelen? Als je de evangelie leest, dan kom je nogal eens engelen tegen. Bij Zacharias zijn ze er in de tempel om de geboorte van Johannes de Doper aan te kondigen. Ze verschijnen aan Maria, het eenvoudige dienstmeisje daar in Nazareth. En als de geboorte van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden, dan heb je een menigte van hemelse heerlegers die het uitjubelen. God is geopenbaard in het vlees. Ere zij God. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. We komen de engelen tegen als de Heer Jezus is verzocht in de woestijn en als hij standvastig is gebleven tegenover al die gemene verzoekingen van de duivel. En dan staat er, de engelen Gods dienden hem. Bijzonder treden de engelen ook op als de Heer Jezus in de hof van Gethsemane is en als hij droevig is en zeer beangst is. En als hij smeekt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dan werd er door hem een engel gezien die hem in de strijd nabij was en hem ondersteunde. Als de Heer Jezus is opgestaan, dan zijn het engelen die verkondigen dat de levende niet bij de doden gezocht moet worden. En daarom hoeven de vrouwen niet te wenen. Ze zouden moeten wenen als Jezus nog wel in het graf was en als ze hem wel gevonden hadden, maar omdat hij is opgestaan uit de dood en de dood heeft verslonden. Daarom mogen zij verheugd van zorg ontslagen hem roemen die zoveel blijdschap geeft. En het waren ook engelen die erbij waren toen de Heer Jezus vanaf de Olijfberg opvoer. En aan de discipelen, de apostelen, verkondigde dat hij zou wederkomen gelijk hij in de hemelse heerlijkheid was opgenomen. Kun je voorstellen dat er daarom, vanwege dat optreden van de engelen en het gewicht van de engelen op beslissende momenten in de heilsgeschiedenis van Israël, dat er daarom zo'n waarde werd gehecht bij de Joden aan engelen? En kun je dan ook een klein beetje voorstellen dat die waardering en dat eren van engelen dan ook wel ontspoord is? Misschien als er bij ons helemaal geen aanleiding is om engelen te vereren en bijgelovigheden omtrent engelen te hebben. Dat kan ook wel eens zijn omdat engelen totaal uit het vizier verdwenen zijn. Bij de Joden was er een neiging om die engelen wat bijgelovig over te waarderen. Gisteren zagen we dat ook even, dat in dat Jodendom zo was en dat Paulus ermee te maken had en dat de vroege kerk daarmee zo te worstelen en te strijden had. En dan denk ik weer aan Hebreeën 1. Daar wordt tegenover de heerlijkheid van de engelen, wordt de heerlijkheid van Christus geplaatst. Wat hebben die Hebreeën nodig, die bedroefde, ontmoedigde en ingezonken christenen in Jeruzalem? Ze worden niet met de wet, met de zweep van de wet behandeld, maar het medicijn wat hen wordt toegediend is om de heerlijkheid van Christus uit te stallen. En in dat eerste hoofdstuk, daar lees je al heel veel van de heerlijkheid van Christus. De schepping, hoe heerlijk en vol van de heerlijkheid van God ook, die zal als een kleed verouderen en als een dekkleed ineengerold worden. Als je daar eens over mediteert, de schepping, de elementen, de sterren, zullen branden en vergaan, ze zullen vallen, die sterrenhemel. Dat is in verhoudingen probeert op je in te laten werken. Als je de aarde zou vergelijken met een knikkertje van 1 centimeter doorsnee, dan staat de zon als een bol van 1 meter, dat is een inhoud van miljoen aardbolletjes, ruim 100 meter verder. En de eerstvolgende ster vind je dan meer dan 10.000 kilometer verder. En ons sterrenstelsel schijnt zo tussen de 200 en 400 miljard sterren te tellen. En naast dit ene melkwegstelsel waarin wij rondzwerven, schijnen er 200 tot 400 miljard sterrenstelsels te zijn. En hij telt dat groot getal der starren die het scherpst gezicht op aard verwaren. En hij noemt ze allemaal bij hun naam. En als een dekkleed, zoals wij een tentje om de vakantie misschien met onze kinderen in één rollen, zo rolt God die machtige hemelgewelven in één. Wat voor ons het standbeeld is en de uitdrukking van vastheid en onwrikbaarheid, dat is voor God een tent die uitgespannen wordt en die ook weer wordt opgerold. En veel heerlijker dan die ganse schepping is de schepper van die schepping. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en worden gedragen door het woord van zijn kracht. En heerlijker dan die profeten in het Oude Testament is Christus. God heeft voormaals en op allerlei manieren door middel van die profeten gesproken. En dat was al wonderlijk. En gisteren hoorden wij dat die profeten kunnen zeggen, net als Gabriël, dat zij voor God staan. Maar God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. En tot wien van de engelen, dan maakt hij de vergelijking met de engelen, tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn Zoon. Engelen zijn lakeien, ze zijn knechten, maar ze zijn geen Zoon van God. En tot wien heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Dat heeft hij alleen gezegd tegen hem, die naar deze aarde is gegaan en die zware strijd heeft gestreden en de overhand heeft verkregen en die met eer en heerlijkheid is gekroond. De engelen waren er wel bij. Bij wijze van spreken zullen ze wel opnieuw in een eregarde zich hebben opgesteld om uit te roepen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Maar Christus werd aan de rechterhand geplaatst. Dat moet je niet in de eerste plaats fysiek uitleggen, hè, maar dat is een verkondiging van zijn positie. Mij is gegeven alle macht, alle regeringsbevoegdheid in hemel en op aarde. En hij zit daar aan de rechterhand van God. En God zal al zijn vijanden aan zijn voeten onderwerpen, alsof het een voetbankje voor hem zal zijn. Het heil is geschied. En in die zin hoeft er helemaal niets meer te gebeuren. Paulus spreekt in Galaten 4, vers 4 over de volheid van de tijd. En dan kun je misschien denken aan de tijd van het Oude Testament, dat is de tijd van de zwangerschap. Maar dit is het uur van de geboorte. Christus is gekomen en we zitten nog steeds in dat uur van de geboorte. De tijden zijn tot hun bestemming gekomen. Dat maatglas van de tijd, dat is helemaal volgestroomd en helemaal volgedruppeld. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zien we er wat van? In het tweede hoofdstuk van Hebreeën staat, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. We zien misschien wel het tegendeel. Het lijkt misschien wel alsof de duivel alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Maar staat er dan? Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ik denk dat je dan aan de natuurlijke ogen moet denken. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De ogen van het geloof zien datgene wat niet te zien is. Zij zien Jezus met koninklijke heerlijkheid en volkomen overwinning in de hemelse heerlijkheid. En als die daar dan ook zit zoals die op aarde was. Niet gekomen om gediend te worden, maar gekomen om te dienen. En dat hij al zijn heerlijkheid en zijn complete triomf en zijn almachtige kracht ten goede stelt aan zijn kerk. In het lijden, in de nood, in de verdrukking. Om ze door die vele verdrukkingen heen te leiden naar de hemelse heerlijkheid. En ongetroosten te troosten en nabij te zijn, de ziel die tot hem zucht. En vanuit zijn overwinning, overwinningen te beslechten. Hij weet wel raad met die farao's. En hij weet wel hoe hij om moet gaan met Nebukadnezar. En hij kan een kerk bewaren, ook als Nero woedt en rondgaat. En in de dagen van Mao en Stalin is dat gebleken. En Kim Song is niet sterker dan hij die gezeten is aan de rechterhand van de troon van God. En hoef je niet een heel groot geloof voor te hebben. Maar een klein geloof in die alles overtreffende heerlijkheid van Christus mag het meebeleiden. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. En het oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Er hoeft helemaal niets meer aan toegevoegd te worden. Het moet misschien nog geopenbaard worden. Dat wel, maar dat heil, die overwinning, ligt compleet vast in de Heer Jezus Christus. En wat betekent dat dan voor de engelen? Als de engelen helemaal verbleken in het licht van die heerlijkheid van Christus, is er dan iets veranderd in de positie van de engelen ten opzichte van het Oude Testament, die wachtenstijd? Jazeker, daar is iets veranderd. De tijd van de vervulling is niet de tijd van de verwachting. De tijd van de geboorte is heel anders van kwaliteit dan de tijd van die zwangerschap. Denk aan de woorden uit Hebreeën 2 vers 5, daar staat, hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld. En dan mag je toch ook categorisch luisteren en daarin horen, blijkbaar is die eerste wereld of die oude wereld, daar hebben die engelen wel iets te zeggen of een zekere heerschappij. Zouden ze daarom niet de wetgevers geweest zijn en zou de wet daarom niet door de bestellingen van de engelen aan de middelaar van het Oude Testament zijn gegeven? Nieuw Testamentisch is er wat veranderd. 1 Korinthe 6. En dan gaat het over rechtszaken tussen broeders, die moeten niet bij wereldse rechters worden gepraagd. Want christenen worden niet door wereldse mensen geoordeeld. Maar het is andersom, de heiligen zullen de wereld oordelen. En voegt Paulus er dan aan toe, zij zullen ook de engelen oordelen. Zij zijn toch niet los te denken van Christus. En als Christus verheerlijkt is, is dan de kerk niet met Christus in de hemel gezet? En kan het dan niet gezegd worden, wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon? We hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees. Dat was oud-testamentisch. Daar hing zo'n sluier over. Maar wij hebben ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, waardoor wij roepen, Abba, lieve Vader. En dat is dan ook te merken in het optreden van de engelen in de tijd van het Nieuwe Testament. Met kerst komt u de engelen tegen in de velden van Efrata. Eerst als die ene engel die de boodschapper is en dan die andere engelen die de eregarde zijn rondom de kribben. Met Pasen treft u opnieuw engelen aan die de verkondigers zijn dat Christus de dood heeft overwonnen en onder zijn arm heeft genomen. Maar met Pinksteren, vindt u dan een engel? Die dat heil van de uitstorting van de Heilige Geest meedeelt? Nee. Op de Pinksterdag, daar vindt u een zondaar. Daar vindt u die man die voor een dienstmeisje zich schaamde en zijn meester verloochende en zichzelf vervloekte met zweren en onder ede dat hij niets van Jezus wist. En die staat daar op de Pinksterdag. Vervuld met de Heilige Geest, dat wil zeggen vervuld met Christus. Met de liefde van Christus. Die hem speciaal heeft bezocht en opgezocht en verzekerd van zijn eeuwige liefde en trouw. Die ingeleid wordt in de werkelijkheid van de profetieën van Christus in het Oude Testament. En een uitdeler mag zijn van die menigerlei genade in de Heer Jezus Christus. En zijn indrukwekkende preek afsluit met deze climax. Zo weten dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Here en Christus heeft gemaakt. Konden engelen dat verkondigen? Nou, natuurlijk, engelen kunnen precies nazeggen wat God hun voorzegt. Maar kunnen engelen van binnenuit zo spreken over het wonder van Christus? En de kracht van zijn kruis en de heerlijkheid van zijn opstanding. En het geheimenis van zijn bloed in hun zielen. En de kracht van hun geest in hun harten? Engelen zijn schepselen. Ze zijn heerlijke schepselen. En ze zijn voor de zonde bewaard. Maar daarom weten zij niet wat verlossing van zonde is. Daarom kennen zij niet het berouw over de zonde. Daarom kennen zij geen smart over hun oude mens. En zij weten niet van de heerlijkheid van het evangelie dat als een licht schijnt in een donker hart om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God. Zij hebben niet de ervaring dat zij uit de dood zijn overgegaan in het leven en dat alle dingen nieuw zijn geworden. Zij hebben geen beleving, geen bevinding van dat heil in Christus. En daar gebruikt God mannetjes uit het stof verrezen voor. Hij kon dat natuurlijk best zelf doen. En hij kon ook wel een engel gebruiken. En het behaagt hem. Maar ook heeft God daar zijn redenen voor om daar mensenkinderen, zondaren voor te gebruiken, opdat zij zouden kunnen zeggen wij spreken wat wij weten. En wij getuigen wat wij gezien hebben, wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Wij weten de schrik des Heren. En de liefde van Christus is in onze harten uitgestort en die dringt ons. Zo heeft Petrus zijn bediening uitgeoefend. En in dat spoor is Paulus gegaan. En zo mag al 2000 jaar lang door de Heilige Geest dat wondere evangelie verkondigd worden door mensenkinderen. Paulus die geeft er ook een getuigenis van in Efeze 3. En dan vertelt hij over dat grote geheim dat verborgen is geweest in alle eeuwen, maar wat nu geopenbaard is. En hij verwondert zich erover dat hij daarvan een dienaar mag zijn. Hij de minste van de heiligen, dat hij is uitgekozen om dat evangelie te openbaren en te verkondigen. En wat zegt hij dan? In het 10e vers van Efeze 3, daar zegt hij, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten, de engelen in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Dus nou wordt het omgedraaid. Oudtestamentisch waren de engelen de leermeesters en de boodschappers van God. En die verkondigden het heil namens God. En nieuwtestamentisch zijn de dienaren van het evangelie in het bijzonder en de christenen in het algemeen als profeten, hè, allemaal gezalfd tot profeten, priesters en koningen, geroepen om aan de engelen de veelvuldige wijsheid van God te verkondigen. En herinneren wij ons dat woord uit 1 Petrus 1 vers 12, dat de engelen zeer begeerig zijn om in te zien in dat heilgeheim van de verzoening? Zo was het afgebeeld op het deksel van die tabernakel. Die engelen, die cherubs, die hadden hun hoofd gericht naar beneden, omdat ze zo brandden van verlangen om dat heilgeheim van de verzoening te aanschouwen. En daarom leggen zij hun oor te luisteren overal waar maar iets verteld wordt over dat geheim van de verlossing. En hoe zondaren daar van binnenuit getuigenis van geven. En hoe dat publiekelijk in de gemeente wordt gepredikt. Misschien is dat wel het geheim, hè, dat er collega's zijn in andere werelddelen die voor 5 mensen het evangelie preken. Als je dat toch moet volhouden, dat hou je eigenlijk niet vol. Ik was eens een keertje in Engeland in een dienst met de dominee en mij erbij, 6 mensen. Als je dat dan elke week moet doen, 6 oude, of nou ja, 4 oude mensen en dan 2 mensen erbij. En, ja. En dan elke keer dat evangelie preken. Maar als je dan iets mag beseffen van de werkelijkheid van Efeze 3. Hè, dat je niet alleen preekt aan mensen die onder je gehoor zitten. Maar dat er duizenden engelen naar de gemeente zijn gekomen. Om te horen wat er van dat evangelie is te zeggen. Aan de engelen, de overheden en de macht in de hemel verkondigen de veelvuldige wijsheid van God. En Paulus die heeft dat besef ook als hij moet lijden omwille van het evangelie. 1 Korinthe 4 vers 9. Daar spreekt hij erover dat hij honger lijdt en dat hij vuistslagen moet verduren. En dat hij een uitvaagsel en een afschrapsel wordt genoemd. En dat hij zo ook wordt behandeld. En misschien herkennen we er iets van meer of minder. Hè? Dat we onze moeite hebben, onze tegenslagen, onze... Ja, dat we tegengestaan worden en onheus bejegend worden en dat er onrecht aan ons geschiedt. En dan zegt Paulus, dat gebeurt als een schouwspel van de engelen. Nou, in een schouwburg, daar zit je niet een beetje onderuitgezakt, denk ik. Maar daar zul je ingespannen zijn, toch? Dan wil geen detail van dat gebeuren mag je ontgaan. En zo weet Paulus dat het is. Die engelen zitten als het ware op de tribunes en zij hebben hun ogen gespitst en hun harten gericht op datgene wat er gebeurt in die gemeente. En wat er gebeurt met die christenen die onder druk staan. Een schouwtoneel voor de engelen in de hemel. 1 Timotheüs 5 vers 21. Dan heeft hij het over dat voortreffelijke ambt van de ouderling. De ouderling die wel regeert, die zal dubbele eer waardig geacht worden. En hij mag net als een os mee eten van het eten waar hij zelf aan werkt. En als je dan een beschuldiging aanneemt tegen een ouderling, dan moet je dat doen onder 2 of 3 getuigen. En dan voegt Paulus eraan toe, ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de heilige, de uitverkoren engelen. En opnieuw een moment dat hij beseft dat dat werk in de gemeente, dat is ten aanschouwen van de engelen die daarbij betrokken zijn. En 1 Korinthe 11, iemand heeft het me al ingefluisterd, dat moet toch ook wel behandeld worden vanavond. 1 Korinthe 11 vers 10, de vrouwen in de gemeente... Je kent die heilige orde daar, hè? God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man en de man het hoofd van de vrouw. En de vrouw moet het hoofd dan dekken. En dan staat er in het 10e vers dat de vrouwen een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Nou, ik ga vanavond niet over dat hoofddeksel spreken. Maar wat daarin doorklinkt is wel dat in die eredienst dat daar de heilige engelen aanwezig zijn. De gemeente is eigenlijk de troon van God. En zoals in het Oude Testament dat uitgebeeld werd in de tabernakel, de ark, dat was de troon van God. En daar waren ze uitgebeeld op de tapijten en op de gordijnen. die gerubs. En zo is het in de gemeente van God. Waar de bediening der verzoening plaatsvindt. Dat is de troon van God. Daar regeert hij vanaf het verzoendeksel. En daar zijn de engelen Gods in het bijzonder aanwezig. Bij rabbijnen gaat er een verhaal dat er twee rabbijnen op een ezel reden en gingen spreken over de visioenen van Ezechiël. En toen stegen ze van hun ezel af en ze bedekten hun hoofd, want de engelen die luisterden mee toen ze spraken over de geheimenissen van God en van zijn woord. Als wij dat eens zouden beseffen in het preken, zouden we misschien wat minder algemeenheden preken. En dan zouden we misschien nog wat meer klem leggen op de heiligheid van Gods wet. En dan zouden we misschien nog meer benadrukken de onuitsprekelijke ruimte van het evangelie. En nog wat meer aandringen op geloof en bekering, omdat het gaat om die laatste ernst, niet waar? Wij spreken niet zomaar voor een clubje mensen, maar wij spreken in de gemeente Gods met duizenden, zo niet tienduizenden, van die heilige troongeesten die hun oren gespitst hebben en aan wie helemaal niet zal ontgaan. En als we in kerkelijke vergaderingen zijn, moet er dan zo eindeloos doorgepraat en doorgezaagd worden over allerlei kleinburgerlijkheden enzovoort? Als we beseffen dat de heilige engelen aanwezig zijn. En dat zou misschien een heleboel ontspanning geven van al dit menselijk aan de ene kant. Tegelijkertijd veel meer spanning van de heiligheid van God aan de andere kant. En de engelen zijn niet alleen betrokken bij de prediking en de verkondiging van die veelvuldige wijsheid Gods. Maar ze zijn ook volledig betrokken bij het effect van die verkondiging. Er zal blijdschap zijn in de hemel voor het aangezicht van de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Exegetisch kunnen misschien nog een vraag bij stellen. Wat wordt nou eigenlijk precies bedoeld? Is er nou blijdschap bij de engelen? Of is er nou blijdschap wat de engelen zien? Dus blijdschap in God. Blijdschap bij de Vader en blijdschap bij de Zoon en blijdschap bij de Heilige Geest. Nou, ik denk dat je het niet tegen elkaar hoeft uit te spelen, toch? Die engelen die zijn zo eenswillend met God dat de vreugde van God ook de vreugde is van de engelen. Engelen verheugen zich over de schreeuw in het hart van een meisje. En een jongen die niet verder kan in zijn oude leven. En een andere die de Heer nederig te voet valt. En de eerste stralen van dat evangelie in zijn hart ontvangt. In Lucas 12 vers 8 staat nog een heel bijzondere tekst. Het is de pendant van Matthäus 10 vers 32. Matthäus 10 staat: wie mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Dat is denk ik de tekst die het meest bekend is onder ons. Maar in Lucas 12 staat het dan zo geformuleerd: wie mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor de engelen in de hemel. Dat is bijzonder. Zie je het eigenlijk als het ware voor je gebeuren? Dat een jongen op zijn werk, terwijl er een grote druk is om de naam van de Heer Jezus niet te belijden en te verzwijgen, misschien wel in zijn daden, misschien wel in het meedoen met oneerlijke praktijken, en hij weigert dat, en hij belijdt de naam van de Heer Jezus Christus zo, dan zegt de Heer Jezus als het ware in de hemel tegen de engelen: heb je dat gezien? Zal ik je iets vertellen? Daar wordt mijn naam beleden. Het is blijdschap bij de Zoon. En de Zoon is daar zo vol van dat hij de engelen in zijn vreugde laat delen. Ik zal dat belijden voor de engelen die in de hemel zijn. Zo'n hemelse, volmaakte betrokkenheid en vreugde in dat werk van de verlossing wat op deze aarde gebeurt. Nieuwe stand van zaken, aangebroken. Engelen zijn van de boodschappers in de eerste plaats de leerlingen geworden, die luisteraars zijn geworden en aanschouwers zijn geworden van het evangelie en de uitwerking van het evangelie. Betekent dat de engelen dan helemaal nou ja, helemaal naar de achtergrond gaan en helemaal uitgerangeerd zijn en dat je over engelen niet meer moet denken en dat ze geen plaats meer hebben? Naar mijn besef is dat woord van de Heer Jezus aan Nathanael een sleutelwoord. Nathanael die door Filippus bij de Heer Jezus was gebracht en die merkt dat de Heer Jezus wist dat hij onder de vijgenboom zat. En dan belijdt hij, gij zijt de Zoon van God. En dan zegt de Heer Jezus, gij zult grotere dingen zien dan deze. Gij zult de hemel zien geopend. En gij zult zien de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Augustinus was de eerste die het verband legde met Genesis 28. En hij zei, dit is de vervulling van de Jacobsladder in het Oude Testament. Al wordt hier dan geen ladder genoemd. Het is wel de vervulling van die oudtestamentische openbaring van God. Daar was het een incident. Een eenmalige gebeurtenis. En nieuwtestamentisch is het een aanwijzing van een bedeling. Van de rijkdom en de heerlijkheid van de nieuwtestamentische bedeling ten opzichte van het Oude Testament. Van nu aan zult gij zien de hemelen geopend. Zo'n volheid en klaarheid in de verkondiging van het evangelie. En de Zoon is natuurlijk niet los te maken van zijn kerk. Hè? Als die engelen Gods opstijgen van de Zoon des Mensen en neerdalen op de Zoon des Mensen, dan mag je bij de Zoon des Mensen ook denken aan zijn hele lichaam. Zijn ganse wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen. En dat is wat in Hebreeën 1 vers 14 dan ook weer aan de orde komt. Hebreeën 1 vers 13 wordt de heerlijkheid van Christus ten opzichte van de engelen uitgestald. En in vers 14 wordt hun nieuwtestamentische werk aangeduid. Zijn zij niet allen gedienstige geesten die uitgezonden worden tot dienst dergenen die de zaligheid beërven zullen? Gedienstige geesten. Hè? Als u een Griekse Bijbel op uw schoot hebt, dan kun je meelezen en zien dat daar staat liturgica voor gedienstig. En dan is niet veel moeite voor nodig om het woord liturgie in te herkennen. Dus het zijn geesten van de liturgie. Het zijn geesten van de eredienst. Zo had Daniël het toch ook gezien. Daniël 7 vers 10. Tienduizenden maal tienduizenden engelen die God dag en nacht in zijn hemelse tempel dienen. En die aardse tempel is maar een kleine afbeelding van wat daarboven gebeurt. Voor zijn troon wordt hij gediend en hier beneden wordt hij gediend. Psalm 150. En zo zag Johannes op Patmos het. In verdrukking, door omstandigheden opgejaagd en voortgedreven. En de Heere gaf hem een blik in zijn hemelse heerlijkheid. En hij zag daar die scharen. Die het uitriep, gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren en de engelen Gods die het uitriepen. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de lof en de eer en de sterkte en de heerlijkheid in eeuwigheid. En 2 hoofdstukken verder, vanmiddag gelezen. Die grote scharen met die witte klederen aan en de palmtakken van overwinning in hun handen. En zij riepen het uit, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam dat staat in het midden van de troon. En wat gebeurt er dan? Die grote scharen die niemand tellen kan en die 24 ouderlingen die knielen neer. En de engelen die om hen heen staan die knielen ook neer. En zij roepen het uit, amen. Heerlijkheid en de sterkte zij God tot in aller eeuwen, eeuwigheid. Blij over de bekering van één zondaar. Wat een hemelse blijdschap als er een schare is die niemand tellen kan. Blijdschap in God en blijdschap bij de engelen van God. En ze worden uitgezonden tot dienst, hè, tot diaconia, diaconie. Om dienend bezig te zijn. Om God te dienen door zijn kerk te dienen. Zo gewillig, Nooit op eigen initiatief en nooit op eigen houtje, nooit eigenwillig, maar altijd eenswillend met God. Zo dienen zij hem dag en nacht in zijn heilige tempel. En daar staat er een beperking achter. Hè? Zij dienen, of ze zijn uitgezonden tot dienst aan degene die de zaligheid beërven zullen. Dat is niet algemeen. Dat is die aangrijpende scheiding. Niet alleen tussen kerk en wereld, maar die scheiding die ook in de kerk is. Als die kleine kindertjes worden gedoopt, dan zeggen die vader en die moeder dat die kindertjes in Christus geheiligd zijn. En dat ze daarom als lidmaten van de gemeente gedoopt worden. Dat ze in die wijnstok Christus ingeënt zijn. Niet ver van het koninkrijk van God. En toch zo'n huiveringwekkende scheiding. Hè? De ene rang die draagt vrucht en de andere rang die draagt geen vrucht. Omwille van degene die de zaligheid beërven zullen, worden de hemelse troongeesten uitgezonden tot dienst. En dan krijgt dat algemene werk van die engelen ook nog wat meer diepte voor ons. En we zagen dat ze in het Oude Testament bij politieke ontwikkelingen en krachten betrokken zijn. Zij ondersteunden Darius, Daniel 11 vers 1. Je zou zeggen dat is toch een heidense koning. Jazeker, al die algemene dienst van de engelen richten zij uit ten dienste van degene die de zaligheid beërven zullen. In de wereldgeschiedenis, de krant allemaal leest, al dat nieuws van elke dag. Dat draait uiteindelijk om dat nieuws wat niet op de voorpagina staat. Het nieuws van dat koninkrijk van God. De wereldgeschiedenis die draait om de kerkgeschiedenis. En als je dat eens voor jezelf bemediteert. Dat God de beste schepselen, zeg maar de adel van de schepping, uitzendt tot dienst van uw zaligheid. Voor mij, die niet waard ben een zoon van God genoemd te worden, zendt hij zijn beste schepselen, zijn baronnen voor mij uit, dat die mij nota bene moeten dienen en mijn zaligheid moeten bevorderen en mij moeten bewaren bij die verlossing. En doen die engelen dat dan ook nog? Schamen de engelen zich er dan niet voor om zich met mij in te laten die zo'n smet heeft geworpen op de heerlijkheid van God en zijn glorie, die zo'n doelmisser is in het licht van de schepping van God, die nog nooit een van Gods geboden volkomen heeft gehouden, die zo'n verdorven hart heeft dat hij tot alle boosheid geneigd blijft. En de engelen die dienen mij. En God gebruikt die engelen om mijn zaligheid te bevorderen. Wie is een God als gij, zo groot van macht en zo groot van heerschappij? En wat is die hulp van God dan concreet? Hè? We spreken misschien wel eens over de voorzienigheid, of misschien nog één stapje verder over vaderlijke voorzienigheid. Maar als we het vanuit de engelen mogen zien, dan krijgt die voorzienigheid van God een vulling en een inhoud. Daar zijn tienduizenden maal tienduizenden bij betrokken om mijn zaligheid te bewaren en te verzekeren. Dat is niet een abstract iets, maar concrete persoonlijkheden zijn betrokken en maken zich druk over mijn zaligheid en hebben zorg voor het behoud van mijn leven. God laat die engelen delen in zijn liefste werk. Ze zijn begeerig om in te zien en de Heere zegt tegen die engelen, dan zal ik jullie ook inschakelen en betrekken bij dat grote werk en dat liefste werk wat ik doe om zondaren op te richten uit de modder en hen te plaatsen naast prinsen en wereldgroten. En voor mijn besef is het dan ook niet zomaar dat het hier is, dat de gelovigen hier worden aangeduid als degene die zaligheid beërven. En niet als gelovigen, niet als uitverkorenen, maar als erfgenamen. Dat staat toch altijd in het licht van familieverhoudingen. En dan voel je het onderscheid. Hè? Degenen die de zaligheid beërven zullen, die zijn erfgenamen van God. en mede-erfgenamen van de Heer Jezus Christus. Zij erven God zelf. God is hun erfdeel. En de engelen? Ja, dat zijn dan inderdaad de lakeien. Die in dat hemelse gezin van God dienstbaar zijn. Tot dienst. Die liturgische geesten worden uitgezonden ook om zondaren van dienst te zijn. Omdat zij geadopteerd zijn tot kinderen van die hemelse vader. En als die engelen dat dan doen met liefde en met toewijding. Dan hebben zij toch een relatie met die kinderen van God. En hoe meer jij een ander dient, hoe inniger toch die relatie met die ander zal zijn. Zo worden zij uitgezonden tot dienst. En moet je het je dan zo voorstellen dat ieder christen een eigen beschermengel heeft? Dat is een diep gewortelde gedachte. In die christelijke gemeente in Jeruzalem had je die gedachte. Toen Petrus voor de deur stond en Rode de deur opendeed en ze het niet kon geloven van blijdschap. En ze naar binnen ging naar de gemeente die daar vergaderd was. Toen zeiden zij, dat zal wel zijn engel zijn. En het is een algemene opvatting in de vroege kerk. Dat ieder kind van God zijn eigen beschermengel heeft. En Luther die had daar ook nogal wat van. Je kunt heel wat uitspraken vinden bij Luther. Hij zegt, vanaf het moment dat je geboren wordt, dan krijg je een eigen beschermengel. En zegt Luther, als je nou lagere positie hebt in de samenleving, krijg je een wat zwakkere engel. En als je nou een hogere positie hebt, dan krijg je een wat sterkere en een belangrijker engel. En iedere stad en ieder land en ieder rijk heeft een eigen beschermengel. Die zin zou ik wel meer voor Calvijn gevoelen. Die zegt, dat is een beetje te bekrompen gedacht, Luther. Je moet niet denken dat ieder kind van God slechts één engel heeft om hem te beschermen. Maar ieder kind van God heeft een leger van engelen die om hem heen staan en die op hem gericht staan zijn en die voor zijn zaligheid zorg dragen. Hoeveel engelen zou Elisa gezien hebben bij Dothan? Die vurige wagens en die vurige paarden die om de stad heen gelegerd waren om hem veiligheid en bescherming te geven. Al de engelen Gods worden uitgezonden tot dienst van degene die de zaligheid zullen beërven. En wat is dan hun dienst? Wat moet je daarbij voorstellen? Nou, hetzelfde wat ze altijd al gedaan hebben. Als het even niet gaat om die verkondiging. Het zijn geesten die beschermen. God heeft zijn engel gezonden aan Daniel dat die leeuwen hun muil niet open konden doen. En toen Petrus in de gevangenis zat en de volgende morgen gedood zou worden en hij met die kettingen vastlag aan die Romeinse soldaat, toen is er een engel gekomen die die ketting heeft losgepeuterd en die soldaat heeft slapende gehouden en die ijzeren deuren heeft geopend en ook weer heeft gesloten en dat Petrus naar buiten kon wandelen alsof er helemaal niets aan de hand was. En toen Paulus in een geweldige storm zou terechtkomen, toen is er een engel geweest die bij machten was om hem zo te versterken, dat hij in de storm die 276 opvarenden kon bemoedigen en kon versterken. Toen ik zondagavond preekte over David die voor de tweede keer Saul spaarde, en dat er in diepe slaap Gods was over dat leger van die 3000 commando's van Saul. Toen heb ik gezegd, dat zal wel door engelen gebeurd zijn. Dat die daar de slaap hebben gegeven op die 3000 commando's. Al staat het er niet, maar dat is toch een stukje aanwezigheid en werkzaamheid van die heilige engelen van God. Als we denken aan de geschiedenis van Job, die boze engelen, die zijn in staat om in één dag je hele leven te ruïneren. Maar moet je dat dan ook niet omdraaien? Als jouw leven in die ene dag niet geruïneerd wordt, en als er niet een storm opsteekt die aangrijpt aan de hoeken van jouw huis, dat het huis ineen stort en jouw kinderen jammerlijk omkomen, is dat niet op die dag bescherming van de goede engelen? Een paar uitspraken van Luther. Hij zegt, we zouden 10 keer per uur gewurgd worden als er geen engelen waren. Hij zegt, waar God zijn engelen terugtrekt, daar is moord en brandstichting. Hij zegt, als God ons straft, dan trekt hij zijn goede engel terug. En hij zegt, zonder engelen kan geen kind groot worden. Wij zoeken het misschien wel eens al te veel in bijzondere engelenverschijningen. Maar is het gewone niet heel bijzonder? He, dat die engelen werkzaam zijn en dat ze zorgzaam zijn op een onzichtbare wijze. En het geloof heeft genoeg aan dat woord van God. Dat zegt dat die engelen uitgezonden worden tot dienst dergenen die de zaligheid beërven. En het geloof is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Je hoeft het helemaal niet te zien. Om toch uitnemend vertroost te zijn met de werkzaamheid en de zorgzaamheid van die heilige engelen. De oma van Kolbrugge zei tegen haar kleinzoon, lieve Herman. Wat er ook gebeurt in je leven, de Vader in de hemel zal je door zijn engelen bewaren. Dat heeft indruk gemaakt en in zijn schriftverklaringen vind je daar de vrucht van. De engelen dragen uw lichamelijke en geestelijke noden langs deze ladder. Dat is Christus tot God in de hemel. En langs dezelfde ladder brengen ze u allerlei troost, leven en zaligheid. Zo leeft de gemeente, al weet ze het veel al niet, te midden van engelen. En dat stopt niet bij het sterven, hè, maar bij het sterven zijn die engelen er. Als verpleegsters, zorgzaam om die kostbare ziel in hun engelenarmen te nemen en met engelensnelheid naar de hemelse heerlijkheid te dragen. Zo omringen ze en zijn ze bezig. En dat heeft denk ik ook nog wel iets te maken met de hemelvaart van Christus. De vervulling van die oud-testamentische hemelvaart van Elia met vurige wagens en paarden. Christus is met die zegenwagen van engelen in zijn hemelse paleis aangekomen. Die engel die zorgt niet alleen voor veiligheid, maar dat is ook een kwestie van eer. Dat God met eer zijn kinderen thuis brengt. Ik denk aan die psalmregel, God zal genade en eer geven. En hij zal het goede ook niet in de dood onthouden, degene die in oprechtheid voor hem leven. Engelen. We zouden heel veel nog na kunnen denken over de werkzaamheid van de engelen in de bescherming tegen de duivelen. En wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dat zou al erg zijn. Dat je tegen Goliath moet vechten. Of tegen 100 Goliaths. Nee, zegt Paulus, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar we hebben de strijd tegen de overheden en de geestelijke boosheden in de lucht, die zijn veel machtiger dan Goliath machtig is. En die verschalken niet met een knipoogje, want het is een briesende leeuw. Of zoals het in de Openbaring 12 staat, de duivel is woedend. Op degene die de naam van de Heer Jezus belijden, die zijn geboden bewaren om die te doen. Een doodsvijand die niet ophoudt je aan te vechten. Calvijn schrijft in zijn verklaring op Marcus 5, die bezetene van Gadara. Hij zegt, ieder kind van God heeft met duizenden duivelen te strijden. En als Adam al niet staande kon blijven. En als dat uitnemende kind van God Petrus struikelde. Dan voel ik mij maar een kleutertje tegenover die woedende macht van de boze. En God beschermt in het grootst gevaar. En hij schakelt zijn engelen in. Pieretti wijst ons erop dat er geestelijke strijd is. Maar misschien moet je die strijd iets dichterbij brengen. Die vindt niet plaats buiten ons. Niet 100 meter bij ons vandaan. Hè? Maar die geestelijke worsteling die vindt plaats in ons eigen hart. Daar wordt gestreden tussen hemel en hel. En wat is dan die eerste vraag van de catechismus rijk? In Katwijk legde ik een keer een beetje nadruk op, hè, dat er niet alleen staat, wat is uw enige troost in leven en sterven, dat Christus met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, maar die volgende zin, en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En broeders zitten hier, hè, toen viel het op. Blijkbaar is dat iets wat misschien bij ons wat minder functioneert. Dat Christus niet alleen met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. Maar dat hij ook uit alle heerschappij van de duivel verlost en zo bewaart. Dat zonder zijn wil geen haar van mijn hoofd vallen kan. John Owen die legt de nadruk op dat je die werkzaamheid van de engelen niet concreet genoeg kunt voorstellen. Zoals duivelen inwerken op mijn geest, op mijn fantasievermogen, op mijn begeervermogen. Daar prikkelingen op uit laten gaan en verleidingen op af laten komen. Nou, zo werken blijkbaar engelen. En die geest daarom, die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dan heb je het over de boze geest. En als dat dan de eigenschappen zijn van die, van dat schepsel dat duivel heet, is dat dan ook niet de werkzaamheid van die goede engelen? Alles wat remonstranten toeschrijven aan de Heilige Geest, dat mag je toeschrijven aan de engelen. Die stimuleren, die motiveren, die prikkelen, hè, die proberen de dingen van God en van zijn koninkrijk dichterbij te brengen. Maar ze kunnen je inderdaad niet tot geloof brengen. Er kwam een engel bij Zacharias, die was al gelovig. En Zacharias zegt ijskoud, waarbij zal ik dat weten? 1000 engelen zijn niet bij machte om 1 zondaarshart te openen. Wat is dan het geheimenis van de Heilige Geest groot? Hè? Zonder opsmuk en zonder uitwendig vertoon in dat zuizen van die zachte stilte, zonder dat iemand buiten jou het merkt, opent hij onder de prediking van het evangelie het meest gesloten hart. En het meest harde hart weet hij week en ontvankelijk te maken voor het woord van God. De wet van God en het evangelie van zijn genade. De jongste dag. Op vele plaatsen in de Bijbel komen we tegen dat de Heer Jezus Christus zal wederkomen met grote kracht en heerlijkheid. En dat hij zijn engelen meeneemt die op de bazuinen zullen blazen en de lichamen van de gelovigen zullen vergaderen van de vier windstreken. Dat vergaderen van dat stof, dat is blijkbaar het werk van de engelen. Ze vormen een erewacht voor de zaligen. Een eregarde. Ze zorgen dat alles met orde toegaat. En ze verzamelen de lichamen. Ze zorgen niet alleen voor de ziel bij het sterven, maar ook voor het lichaam bij de wederopstanding uit de doden. Een bijzondere vraag is nog, zijn engelen ook onze voorbidders? En dat is natuurlijk ook een algemene gedachte. De vroege kerk en Luther en noem maar op. Een belangrijke tekst daarvoor is Openbaringen 8, vers 3. Daar staat van die 7 engelen die aanwezig zijn als er een half uur stilte is in de hemel. En dan staat er was een andere engel. En hem werd veel reukwerk gegeven. Met al de gebeden van al de heiligen. Betekent dat dan dat engelen onze voorbidders zijn? En dat we dus engelen mogen aanroepen dat zij weer onze voorspraak zijn bij God in de hemel? Iemand als Turretini die rekent daar heel radicaal mee af en zegt die andere engel dat is gewoon Christus. Die kan toch alleen priesterlijk werk in die hemelse tempel doen. En als je in het vervolg leest dat er vuur op de aarde geworpen wordt, dan is dat werk van Christus. Kuiper, die denkt er wat anders over. Die vindt dat wij veel te radicaal hebben gebroken met de bemiddelende functie van de engelen in de voorbeden. En die 11e graaf die ik gisteren noemde in dat boek, hè, de verdwijning van de engelen, die verwijt het eigenlijk aan Calvijn dat de engelen zijn opgesloten in de heilsgeschiedenis en dat die bemiddelende functie van de engelen verdwenen is. En hij zegt dat is eigenlijk de reden dat de engelen niet meer werkelijk functioneren in het geestelijke leven. Ik denk dat je toch mag zeggen dat in Openbaringen 8 vers 3 het gaat over een engel en niet per se over Christus. Er staat niet dat hij een altaar bouwt en er staat niet dat hij reukwerk verwerft, maar hem wordt veel reukwerk gegeven. En als we dat nou eens op ons laten inwerken, veel reukwerken, dus blijkbaar is dat nodig om die gebeden van al de heiligen te reinigen, daar is veel reukwerk voor nodig. Dat herkent u me toch wel. Er zit zoveel onreinheid en zoveel verborgen wensen en zoveel van dat wantrouwen nog in mijn gebeden. Er is veel reukwerk voor nodig om mijn gebeden te reinigen. Maar dat gebeurt dan wel. En God schakelt blijkbaar die hemelse geesten in als ik aan het bidden ben. Die gebeden waarvan ik denk, die komen niet hoger dan het plafond en het is eigenlijk zinloos om te bidden. En ik weet niet eens goed te bidden hoe het behoort. Ik kan alleen maar zeggen, help mij Heer. Dan zijn die heilige engelen bezig om die gebeden in dat wierookvat te mengen. En ze zo te reinigen, opdat ze zo'n liefdegeur voor de koning van de koningen zouden zijn. En ik bid vaak zo oppervlakkig en zo haastig en het moet nog eenmaal. En je moet je geweten weer tevreden stellen en zo bid je dan. En als je dan beseft hè, dat engelen bezig zijn om al die onreinheid eruit te reinigen. Diep verootmoedigend en tegelijkertijd zo'n onuitsprekelijke vertroosting. En je zegt het opnieuw, wie is aan God als gij? Zo groot van genade macht en zo groot van liefde heerschappij. Hij doet nooit iets zonder daar de gebeden van de heiligen bij in te schakelen. En in dat verband gaat het zelfs over de gerichten en de oordelen die over de aarde gaan. En nog één ding, de Heer belooft ons. Dat we zullen zijn als de engelen. En dan bedoelt hij, één keer bent u verlost van al uw beperkingen. Eén keer bent u verlost van al de misverstanden van God die u hebt. Eén keer zult u net zo volmaakt als de engelen in de hemel. God mogen dienen, nacht en dag, in zijn tempel. En wij verwachten die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten. Al de beloften Gods, die in Christus Jezus, ja en amen zijn.